Goed, goedenavond en welkom bij de commissievergadering van het Sociaal Domein en Bestuur. Dit is een vergadering waar we ons voorbereiden op de raadsvergadering van 25 oktober. Even nou wel een korte mededeling. Na deze commissievergadering is er nog een sessie over de participatie. Dus toch wel het verzoek misschien, indien als het mogelijk is, om enigszins hier rekening mee te houden. En bij deze dus iedereen welkom, college, commissieleden, mensen op publieke tribune en de mensen die thuis meekijken. En dan is hierbij de vergadering geopend. Dan wil ik graag naar het tweede agendapunt en dat is het vaststellen, of nee, in eerste instantie het vaststellen van de agenda. Kunt u zich daarin vinden? Ja. Dan het tweede agendapunt, het vaststellen van een besluitenlijst van de raadscommissie van 13 september 2022. Wenst iemand daarover het woord? Niet. Dan gaan we naar punt 3. Dat is de mededelingen. Zijn de mededelingen vanuit de commissie? Kijk rond. Niemand? Nee. Dan gaan we naar punt 4 van de agenda. Informatie vanuit het college. Wenst iemand van het college het woord? Ja. Mevrouw Beckers, aan u het woord.
Ja, dankjewel voorzitter. U heeft al de raadsbrief gisteren ontvangen met betrekking tot de einddatum AZC. Zoals ook gemeld hebben wij gisteren met een groep omwonenden, afvaardiging van de achterbandgroep Albergen en een afvaardiging van de dorpsraad, hebben we daar nog een toelichting op gegeven eind van de middag om een aantal verhelderende vragen te beantwoorden en om hier een verdieping in te maken en het de afspraak met het COA met hen te duiden. Dat was verder een constructief en goed gesprek hebben we met hen gevoerd. Dat was hem.
Dank mevrouw Beckhuis. Dan gaan we verder. Dan komen we bij punt 5 van de agenda en dat is de rondvraag. Wie heeft er iets voor de rondvraag? Misschien aan mijn linkerzijde, meneer Oudevlieg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag over de omgevingswet. Er staat eind deze maand een themaavond voor gepland. We hebben vorige raadsperiode daar veel werkgroepen over gehad. En ik heb een vraag hoe de nieuwe raad wordt meegenomen in die nieuwe omgevingswet. En ook een vraag over hoe de gemeente Tubbergen staat in de een mogelijk uitstellen van de nieuwe omgevingswet. Omdat meerdere gemeenten hebben aangegeven voor een uitstel te gaan. Hoe staat de gemeente Tubbergen hierin?
Dus, correct. 31 oktober is er een themaavond. Oh, ik pak hem ook zo. Excuus. Ik voelde mij aangetrokken. 31 oktober, klopt, staat er een themaavond op de agenda met betrekking tot de omgevingswet. Gezamenlijk volgens mij met Dinkeland. De omgevingswet, ja, het is nog steeds onzeker. Vorige week dachten we dat er duidelijkheid kwam vanuit Den Haag, maar dat is het dus nog steeds niet. Wij zijn wel bezig, maar goed, dat weet u denk ik als geen ander, gegaan om het te implementeren en om daar echt al verslagen in te maken. Onze systemen zijn voor zover wij dat kunnen bekijken. Op dit moment zijn we er klaar voor om met de omgevingswet aan de slag te gaan. Er zijn ook gemeenten die zeggen dus echt op de rem, omdat ze daar niet klaar voor zijn en omdat ze gewoon hun eigen organisatie daar niet voor op orde hebben. Nou, hier is echt heel, heel hard gewerkt om dat op orde te krijgen en om ons niet te laten verrassen op 1 januari. Dus als die ingevoerd wordt, dan zijn we er klaar voor. Wat natuurlijk niet wegneemt dat er nog wel verrassingen zullen komen of dat er nog wel onverwachte zaken komen. Maar in principe zijn we er klaar voor en kan die wat ons betreft ingevoerd worden. Dan vroeg u ook naar hoe de raad meegenomen wordt. Ik denk dat we dat ook 31 oktober even met elkaar moeten bespreken. Ook omdat de raad nu nieuw is, maar er zijn ook heel veel themaavonden en heel veel andere sessies. Dus misschien moeten we dan kijken of we dat met kleine groepen kunnen gaan faciliteren. Dat is ook afhankelijk van welke behoefte er is na de themaavond.
Voldoende beantwoord, meneer Vrieger.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Goed, dan kijk ik even verder de kring rond. Wenst nog iemand meer iets voor de rondvraag? Niet? Dan gaan we naar het volgende agendapunt en dat is ter voorbereiding van de raadsvergadering van 25 oktober en dat is punt 6. Subsidie antidiscriminatievoorziening Vizier. Stichting Vizier is sinds 2020 antidiscriminatievoorziening voor de gemeente Tebergen. Stichting Vizier verzoekt de taken uit zoals vastgelegd in de wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. De gemeente Tebergen heeft een verzoek vanuit Vizier ontvangen om gelden die aan het gemeentefonds toegevoegd worden vanuit de Rijksoverheid beoogd voor het versterken van de antidiscriminatievoorziening toe te kennen aan Stichting Vizier. Wie mag ik hier het woord over geven? Ik zie de heer Keurpink. Even kijken wie nog meer. De heer Hesselink. De heer Oude Vrielink. En mevrouw Heithuis. Beginnen we bij de heer Eschus en mevrouw Haarman. Beginnen we bij de heer Keurpink.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat dit een verplichting is en dat we er geld voor krijgen. Ik zie echter in de begroting 15.000 staan aan activiteiten. De totale begroting gaat over 1,4 miljoen. De rest gaat bijna allemaal op aan personeel, onderhoud, kantoor. Ik vraag me af wat ze voor die 15.000 euro kunnen doen. Als ik bekijk hoeveel gemeenten zij moeten bedienen. Dus is de vraag duidelijk van, kunnen we of kan de Stichting Vizier aangeven wat ze voor Tebergen gaan doen?
We gaan even het rondje af en dan kan straks de wethouder denk ik in één keer de vragen beantwoorden. Dan gaan we naar de heer Hesselink.
Dank u wel, voorzitter. Hoewel elk geval van discriminatie uiteraard één te veel is, werd het raadsvoorstel binnen onze fractie niet met applaus ontvangen. Het gaat weliswaar om een relatief kleine jaarlijkse extra uitgave, bekostigd door het Rijk, maar het gaat om gemeenschapsgeld. Dus dat vergt een extra scherpte als het gaat om het op een juiste manier besteden van het geld. Daarom zijn we goed in het raadsvoorstel gedoken en hebben we daarnaast gekeken naar de organisatie Vizier zelf. En daarbij vallen een aantal zaken op. Als eerste de inkomsten van Vizier vanuit de gemeente via het Rijk. In 2021 waren die inkomsten ruim 820.000 euro en in 2022 ruim 1 miljoen. Een flinke stijging dus, waardoor je mag verwachten dat de effectieve en nuttige dingen gedaan worden met het geld. Waar het niet dat Vizier zich onder meer bezighoudt met de diversiteit in gemeenteraden, de inclusiviteit van Zwarte Piet en andere randzaken in onze ogen. Ook wil men dus een naamsbekendheid, zoals in het voorstel. Ook wil men dus meer naamsbekendheid, zoals in het voorstel staat. Het budget is daartoe verhoogd, intern bij Vizier, met 30.000 euro. Maar anderzijds stegen ook de loonkosten van de organisatie met liefst 26%. Zonder verklaring 171.000 euro erbij. En mijn eerste vraag aan het college is dan ook of er dan ook wel goed genoeg is naar gekeken naar de nut en de noodzaak van de verhoging van de subsidie voor Vizier. Nogmaals weliswaar via het Rijk, maar toch. Ons viel namelijk ook op dat letterlijk zinsneders uit de subsidieaanvraag van Vizier gekopieerd geplakt zijn in het voorstel. Dus dat is de eerste vraag. Tweede vraag is of het benodigde geld voor het genereren van bijvoorbeeld extra naamsbekendheid niet uit de huidige middelen van Vizier gehaald kunnen worden, gezien de ruime stijging van de inkomsten van Vizier, zoals er is genoemd. Derde vraag is of bij het college duidelijk in beeld is naar welke exacte doeleinden het geld gaat besteed worden. Hierover is weliswaar een toelichting beschikbaar, ook op de site van Vizier, maar het blijft naar ons inziens summier. Daarnaast valt ons op dat er buitengewoon weinig meldingen gedaan worden vanuit de gemeente Tebergen bij Vizier. Slechts 3 in 2020 en slechts 1 in 2021, vorig jaar dus. En voor de laatste melding kon Vizier überhaupt geen oplossing vinden voor de melder overigens. Wetende dat volgens onderzoek slechts 1 op de 8 meldingen van discriminatie gedaan worden, zouden er dus de afgelopen jaren gemiddeld 12 meldingen per jaar gedaan worden. En let wel, het gaat hier om meldingen en niet per definitie in alle gevallen om gevallen van discriminatie. Daarvan zal dus een deel ook niet te behandelen zijn voor Vizier, zoals ik ook er eerst meldde. Aan die 12 meldingen zou dus ook de komende jaren bijna 10.000 euro tegenover staan. Alleen al vanuit de gemeente Tebergen. Om het zacht uit te drukken, heel erg veel geld. Vierde vraag is daarom of Versier wel heeft voldaan aan eventuele afspraken en eisen tot dusver. Vijfde vraag is hoeveel van de meldingen daadwerkelijk gedaan of worden bestempeld als discriminatie. En om hoeveel gevallen het om gevoelens van discriminatie gaat. Wel zijn de afgelopen tien meldingen gedaan bij Versier aangaande het toekomstige AZC in Albergen. Zesde vraag is daarom hoeveel van deze meldingen van buiten de gemeente kwamen en hoeveel van binnen de gemeente. En tenslotte vragen we ons af of dit om publiek geld te besparen niet door de gemeente zelf te organiseren is in plaats van door een dergelijke organisatie. Dank u wel.
Dank meneer Hesselink. En dan gaan we nu naar de heer Oudevriendelijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft dit stuk een beetje gelezen met een gevoel alsof die voor de Randstad bedoeld is met termen als Black Lives Matter. De vraag die in ieder geval bij mij opkwam is in hoeverre dit echt van belang is voor Tubbergen. Met name de vraag die ik heb is of mensen uit de gemeente Tubbergen alleen zich kunnen melden tot Versier over de gemeente Tubbergen, of dat ook buiten de gemeente over de gemeente Tubbergen meldingen kunnen worden gemaakt.
Dank meneer Oudevriendelijk. Dan gaan we naar mevrouw Heithuis.
Dank u wel, voorzitter. Het onderwerp van die voorstel antidiscriminatie en inclusie, dat juichen wij als fractie heel erg toe. Toch hebben wij ook wel enkele vragen bij dit voorstel. De gemeente krijgt via het gemeentefonds een bedrag om te besteden aan antidiscriminatiebeleid. Het Rijk vindt dus blijkbaar dat de ondersteuning van mensen die gediscrimineerd moeten worden en de preventie ervan op lokaal niveau moet plaatsvinden. En het voorstel is om dit bedrag aan een organisatie te subsidiëren die voor alle gemeenten in Overijssel en een gedeelte van Gelderland werkzaam is. En hiermee wordt dus de lokale gedachte van nabijheid weer volledig teniet gedaan. Wij vinden deze werkwijze niet logisch. Maar goed, dat is dus de werkwijze. Maar wij vragen dan, onze vraag is dan op welke wijze geeft het college, en via Versier dus, invulling aan de taak om inwoners in onze gemeente die zich gediscrimineerd voelen te ondersteunen. En de tweede vraag is, wat wordt er gedaan door Versier, maar door de gemeente dus, aan de preventie van discriminatie?
Dank mevrouw Heidhuis. Dan gaan we nu naar mevrouw Haarman.
Dank u, voorzitter. Ik wil vooropstellen dat GBVVD voorstander is van een meldpunt. Het doel is belangrijk en vanuit liberaal oogpunt kunnen wij dat ook zeker onderstrepen. Maar willen ons daarbij wel kritisch afvragen of de weg naar dat doel toe logisch is en waar we precies extra kosten voor zouden moeten maken. Eerste vraag is, waarom gaat men ervan uit dat het probleem van het aantal tegenvallende meldingen die 1 op 8 zit in de naamsbekendheid? Er bestaan veel verschillende vormen van discriminatie en ik kan me ook voorstellen dat er andere uiteenlopende redenen zijn om wel of niet een melding te maken. Bewustwording rondom zo'n onderwerp is heel belangrijk. Onder het kopje participatie samenleving staat letterlijk dat dit niet van toepassing is. Dat lijkt ons wel degelijk van toepassing. We praten tegenwoordig veel over de term inclusiviteit en ook in dit voorstel wordt dat als doel benoemd. Ik ben juist hier benieuwd hoe het college voor zich ziet de samenleving te gaan betrekken. Dat was de tweede vraag. En de derde vraag, hebben de andere Twentse gemeenten ook allemaal een meldpunt? En geldt voor hen die 1 op de 8 meldingen ook? Dus is dat iets algemeens of geldt dat specifiek voor Tubbergen? Tot zover.
Dank u, mevrouw Haarman. Wie van het college mag ik de burgemeester bij deze het woord?
Dank u wel, voorzitter. De vraag van wat doet Versier? In eerste instantie is Versier bedoeld om de bewustwording binnen onze eigen organisatie ook te vergroten. Zodat de bekendheid met binnen ons ambtelijk apparaat ook wordt vergroot. En daarmee ook als het gaat om preventie meer kan betekenen met de partners waarin wij samenwerken aan een inclusieve samenleving. Dus daar begint het mee. Daarnaast kan ook Versier in onze samenleving juist op een preventieve met scholen, bij het jeugdwerk bij ons is wat meer advieswerk, maar als we jongerenwerk hadden die op straat was, zou dat samen met jongerenwerk kunnen. Dus het inzetten op preventie is een hele belangrijke als het gaat om het werk van Versier. Er zijn veel verschillende vragen gesteld. Ook de vraag gesteld of het een onafhankelijke, waarom dit bij Vizier wordt belegd. Dit moet volgens de wet bij een onafhankelijke organisatie worden gelegd. Dus kan niet bij een organisatie die lokaal werkend is. Dat wil niet zeggen dat in het gesprek wat ik binnenkort met Vizier ga hebben. Wil niet zeggen dat u dan niet kunt kijken hoe je lokaal, en het is door u mevrouw Heithuis en door mevrouw Haarman benoemd, hoe kun je dat lokaal goed laten landen, want dat is een tweede. Maar zij zijn wel deskundig op het gebied, zijn door de wet aangewezen als onafhankelijke instantie, dus we hebben het ook gewoon met hun te doen. Als het gaat om de meldingen die geweest zijn, dat is in de afgelopen jaren weinig geweest. Of het door naamsbekendheid komt, dat is wel het beeld wat bij ons aanwezig is. Het aantal meldingen is onlangs heel hoog geweest. Er kunnen inderdaad mensen van buiten de gemeente meldingen doen en mensen van binnen de gemeente. Dus dat maakt dat er waarschijnlijk ook meer meldingen van buiten zijn gekomen. Even kijken. Wettelijk onafhankelijkheid buiten. Het bedrag, ja, dat is. Wij krijgen hiervoor middelen vanuit het Rijk. Daarvan wordt een deel overgemaakt aan de Vizier, het grootste deel van het bedrag. Ja, daar kunt u iets van vinden. Daar gaat u over. U hebt het budgetrecht. Maar in ieder geval moeten wij wel zorgen dat we een onafhankelijke organisatie hebben. Ik denk dat onze insteek altijd is om juist vanuit de provincie dat te doen. En bij te dragen aan inclusiviteit. En dat is de insteek die we nu met Vizier voor ogen hebben. En als u zegt, ik wil graag wat meer weten. Vizier komt binnenkort bij Dinkland in de vergadering om daar toelichting te geven op hun werk. Dat kan. Ik kan ook nadat ik het gesprek met Vizier heb, ook terugkoppeling geven hier in de commissie. Dat is aan u. Dank u wel, voorzitter.
Dank u, burgemeester. Ik kijk even rond voor een tweede termijn. Ik kijk waar was ik begonnen. Lijkt me goed om even diezelfde volgorde aan te houden. Begin ik even bij de heer Keurpink.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb er nog steeds geen beeld bij wat ze doen voor die 15.000 euro. Ik vind dat heel erg weinig voor activiteiten. Je kunt bijvoorbeeld net overal in elk dorp een poster ophangen, maar voor 15.000 kun je volgens mij niet zo heel veel. Dus ik vraag me echt af welke activiteiten ze dan doen. Er is bijvoorbeeld inzichtelijk te maken door Vizier dat ze in week 20 bijvoorbeeld van 2023 hier dan de presentatie geven of op school. Of waar dan ook maar daar bekendheid aan geven, zodat de scholen daar rekening mee kunnen houden. En dan heb je één programma over discriminatie en dan kunnen de scholen daar rekening mee houden. Maar op deze manier weet ik niet of er heel veel van terecht komt. Dank u.
Dank u, meneer Keurpink. Ik kijk even, misschien is het handig, burgemeester, wilt u daar nog op reageren?
Zoals ik net al aangaf, Vizier zet nu in eerste instantie in op het zorgen dat de bewustwording binnen onze eigen organisatie vergroot wordt. En daarmee kunnen we juist op die preventie inzetten en zorgen dat ook via onze partners dit voldoende bekend wordt. Dat is de eerste stap die ze gaan zetten. En dan vandaar dat gaan we kijken van wat is er nog meer nodig. Of dat posters zijn, of dat het met meer op scholen is, informatie geven. Dat is de volgende stap.
De heer Hesselink voor de tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Veel vragen onbeantwoord gebleven, maar de meeste van de vragen kunnen ook best, denk ik, direct gesteld worden richting Vizier. En is het misschien dan een idee om Vizier hier ook uit te nodigen, net zoals in Dinkeland. Dat kan misschien ook meer duiding geven aan wat ze doen. En specifiek inderdaad voor de gemeente Tubbergen, denk ik. Dat is denk ik wel van belang. Dus daar laat ik het voor nu even bij, denk ik. Dus die vraag is de enige voor de tweede termijn. Dank u wel.
Dank u, meneer Hesselink. Ja, ik zag de burgemeester al instemmend knikken dat dat geregeld gaat worden. Dus dat is in ieder geval een actiepunt. Dan kijk ik naar de volgende, was de heer Oudevrielink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp bij de beantwoording dat dus ook mensen buiten de gemeente Tubbergen meldingen kunnen maken van discriminatie. Maar dan vraag ik me wel af in hoeverre het dan echt bedoeld is voor de inwoners van de gemeente Tubbergen. Want ik kan me voorstellen, kijk, als er een melding wordt gemaakt van discriminatie binnen de gemeente Tubbergen door iemand van binnen de gemeente Tubbergen, dat vind ik wel logisch. Maar waarom is er dan voor gekozen dat ook mensen buiten de gemeente Tubbergen een melding kunnen doen?
Dank meneer Oudevrie. Burgemeester.
Ervan uitgaande dat het er gaat, mensen van buiten die melding maken of iets wat in onze gemeente plaatsvindt of door mensen in onze gemeente. Dus wel de link met onze gemeente heeft. Dus niet van buiten of andere dingen buiten onze gemeente, maar wel verbinding heeft met onze gemeente.
Voldoende, meneer Vrieden? Ja, dan gaan we naar mevrouw Huidhuis, tenminste voor de tweede termijn. Ja,
ja, dank voorzitter. Het blijft ons nog wel een beetje verbazen dat we een organisatie geld geven om daarna die organisatie voorlichting te laten geven binnen onze eigen organisatie Nobelkracht. Dan vraag ik mij af, kunnen wij niet dat geld beter besteden aan echte preventieactiviteiten of activiteiten door vizier en de voorlichting die onze ambtenaren blijkbaar moeten hebben zelf doen.
Ja, mevrouw de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat juist vizier heel erg deskundig is op dit gebied. En door hun kennis te verbreden bij onze medewerkers is dat de eerste stap om te zorgen dat zij dat ook mee kunnen nemen in alle contacten die zij hebben met de organisaties of met scholen. Dus ik vind hem een hele logische stap dat je begint bij de eigen organisatie goed op orde te hebben als het gaat om kennis over discriminatie. En vandaar dat we gaan kijken wat zijn de vervolgstappen. En die kan ook vizier doen. En het voorbeeld van reizen wordt aangehaald in het voorstel. Maar dat kan op verschillende andere manieren. Maar ik vind het ook belangrijk dat ook binnen onze eigen organisatie dit goed bekend is. Want we doen veel op preventie, veel op inclusiviteit. En dan sluit dit goed op aan.
Voldoende beantwoord, mevrouw Huidhuis?
Ja.
Mevrouw Haarman?
Dank u, voorzitter. Dank voor de beantwoording. Een aantal vragen zijn inderdaad nog onbeantwoord gebleven. Dus een goed plan van de heer Hesselink om vizier hier eens uit te nodigen en wat meer vragen te stellen. Mevrouw Heethuis noemde het net ook al. Waar moet dat geld nou eigenlijk naartoe? Als we met 3900 euro per jaar gaan verhogen, dan is dat ruim 2/3 van de huidige kosten. En daar hebben wij wel wat moeite mee dat we structureel in iets gaan investeren, waarbij eigenlijk gemakkelijk de conclusie wordt getrokken dat het probleem in de naamsbekendheid zal zitten. Nogmaals, wij willen wel goed afwegen of de weg naar het doel toe op die manier logisch is. Want een melding maken is één, maar wat gebeurt er vervolgens mee? Het zou dan ook uiteindelijk wat op moeten leveren. En als het vervolg op zo'n melding goed is, dan geeft dat andere mensen misschien ook een reden om zich ook uiteindelijk te melden. En als het alleen melden is zonder vervolg en alleen in kaart brengen, dan vraag ik me even hardop af wat de meerwaarde is van zo'n meldpunt.
Goed, wilt u daar nog op reageren?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het juist belangrijk is dat er ook een goed gevolg aan wordt gegeven. En dat is het voordeel dat vizier daar deskundig in is. We hebben daar ook wel in de afgelopen jaar ook wel gesprekken gevoerd met mensen van kunnen we zorgen dat we een samenleving zijn waarbij iedereen mag zijn wie die is. Juist op vandaag, in de coming out dag, is het natuurlijk allemaal bijzonder dat dit voorstel er ligt. Maar dat is juist de bedoeling dat er ook gevolg aan wordt gegeven, zodat iedereen in onze gemeente zichzelf mag en kan zijn. Dank u wel.
Goed, agenda punt 7. Ik kijk nog één keer rond. Anders wil ik graag afsluiten en de vraag stellen, is dit een hamerstuk of een bespreekstuk? Ik begin even aan de linkerzijde te kijken.
Ja,
bespreekstuk. Ja, dan hoef ik eigenlijk niet meer verder. En dan agenderen we van 25 oktober als een bespreekstuk. Dank u. Dan gaan we naar agenda punt 7. En dat is het programmajournaal 2022. Ieder jaar wordt via het programmajournaal gerapporteerd over de financiële voortgang van het bestaande beleid. Het programmajournaal 2022 kent een wat andere insteek en opzet dan de programmajournaals van de afgelopen jaren. Dit jaar beperkt het programmajournaal zich tot een financiële rapportage. Daarnaast is de eerste financiële vertaling van het coalitieakkoord 2022-2026 opgenomen in dit programmajournaal. Even een punt van orde in ieder geval is dat wij hiervoor een technisch vragenuur hebben gehad. Ik wil u dan ook verzoeken om de technische vragen in ieder geval nu dan ook achterwege te laten. En eventueel dan te mailen richting de Griffie, zodat die ze kan doorzetten naar de ambtenarij. Wie van u kan ik als eerste het woord geven over het tweede programmajournaal? De heer Plecht. Kijk, de heer Bulten. Mevrouw Visia. Meneer Kleijsen. En de heer Keupink. Dan beginnen we bij de heer Plecht.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kon helaas maar kort bij het technische vragen nu zijn. Ik vond het erg prettig dat het weer vooraf kan, maar ik had presidium. De eerste vraag die ik heb, als ik het raadsbesluit lees, is punt 3, een reservecoalitieakkoord in te stellen van ruim 6,5 miljoen. En dat te onttrekken aan de RIBAM. Dat is voor het eerst dat ik dat meemaak in de periode die ik hier zit. Mijn vraag aan de wethouder is, waarom doen wij dat op deze manier? En welke onderwerpen vallen onder deze reserve? Dus ik heb technisch die vraag net gesteld, dus ik begrijp het idee. Al ik wil graag inhoudelijk van u weten waarom u deze keuze maakt, van de wethouder weten waarom zij deze keuzes maakt. En welke onderwerpen wij de komende 4 jaar uit deze reserve kunnen zien worden onttrokken en welke niet. Want dat moet aan de voorkant glashelder zijn, want het coalitieakkoord heeft ons die helderheid niet verschaft. Dan heb ik een inhoudelijke vraag en dat gaat eigenlijk over Centercom. Het is maar een kleinigheidje, maar ik wil het wel graag vragen. Voordat we de raadsvergadering gaan en dat die onnodig lang duurt, staat op pagina 12. Er wordt door het college besloten om 50% korting toe te passen op een jaarlijks afdracht van Centercom. En mijn vraag is waarom het daartoe besloten is. Dank u.
Helder. Ik maak eerst even het rondje weer af en dan kan het college straks in 1 keer beantwoorden. Dan gaan we nu naar keerpunt de heer Bulten.
Dank u wel, voorzitter. We hebben kennis genomen van, al een nieuwe term, het programmajournaal. We gaan ervan uit dat dat een dynamisch document is, dus dat dat continu wordt geactualiseerd. Even de aanvulling op het punt van de heer Plecht over Centicom inderdaad. In de jaarcijfers van het bedrijf zie ik nog in 2020 1,1 miljoen winst. Dus ik ben benieuwd naar het verhaal waarom ze dat niet zouden kunnen dragen. We hebben kennis genomen van het voorstel tot instemming van de onderdelen en volgens nog kunnen wij op alle punten akkoord gaan. Dankjewel.
Dank u. Dan gemiddelbelang VVD, mevrouw Fischia.
Dank u, voorzitter. Mede door de duidelijke uitleg van de heer Backhuis in het technisch vragenuurtje hebben wij geen opmerkingen over het programmajournaal. We hebben wel een puntje van zorg en dat is de inflatie. Daar kunnen we helaas niks aan doen, maar ik vind wel dat we een vinger aan de pols moeten houden hierover. Dank u. Verder zijn we akkoord.
Akkoord. Dan gaan we naar de heer Kleijsen van het CDA.
Ja, bedankt, voorzitter. We hebben zojuist een technisch vragenuurtje gehad over het programmajournaal van 2022 met goede uitleg erbij. Hierdoor willen we dit graag als bespreekstuk agenderen, zodat we dit in de fractie kunnen bespreken.
Akkoord. En als laatste PvdA, de heer Keupink.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben natuurlijk de toelichting vanavond gevolgd van Erik Backhuis. PvdA is blij met de extra reserve coalitieakkoord. Hierdoor is beter inzichtelijk wat in de incidentele middelen zit. Het geeft meer duidelijkheid voor de raad. Dus wij zijn akkoord met alle punten in het raadsvoorstel.
Dank u. Er zijn een aantal vragen gesteld. Dus ik geef het woord aan wethouder Backhuis.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik meende eigenlijk dat bij de opmerking van meneer Keurbing dat ik bijna het antwoord voor meneer Plecht hoorde. Tenminste, zo heb ik hem geïnterpreteerd. Meneer Plecht vraagt een reservecoalitieakkoord. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan. En dat komt ook omdat dit nu pas is uitgewerkt en het coalitieakkoord in financiële zin, de financiële vertaling, niet bij in de zomer is vastgesteld. Dus die zal nog ergens een plek moeten krijgen. U vraagt hoe de opbouw daarvan is. Zoals ik hem gelezen heb, staat hij op in hoofdstuk 2 van de vertaling coalitieakkoord. Daar staat in de eerste kolom het bedrag, de reserve coalitieakkoord. En daar, volgens mij heeft u het blad voor zich, wat ik bedoel tenminste. Daar staat hoe het bedrag is opgebouwd. En hoe we dat gedaan hebben, of waarom we dat op deze manier gedaan hebben. We hebben juist, eigenlijk zoals meneer Keupink zegt, een reserve coalitieakkoord en de RIBAM, zodat u precies kan zien wat is de stand van zaken van het coalitieakkoord, wat is de stand van zaken van de RIBAM. En alvorens daar, daar ook daadwerkelijk wat mee gedaan wordt, komt het altijd als voorstel nog weer bij uw raad terug. Dus dan gaat u daar uiteindelijk ook zelf nog over. Maar op dit moment hebben we 3 reserves dus, algemene reserve, RIBAM en een reservecoalitieakkoord, om zo inzichtelijk te houden wat waarmee gebeurt. Dat is eigenlijk de reden dat het op deze manier gebeurd is. Ik hoop dat dat voor u duidelijk is. Of tenminste dat ik hem zo duidelijk genoeg uitleg. En dan was de vraag van zowel meneer Plecht als meneer Bulten over Centercom. Die heb ik genoteerd, daar moet ik echt even induiken. Dat weet ik zo niet precies hoe dat is opgebouwd of hoe dat ontstaan is. Dus daar komen we even op terug voor de raadsvergadering. En volgens mij waren dat de vragen.
Als ik goed mee heb geluisterd, waren dat ook de twee vragen. Eén vraag, daar zit actie op in ieder geval, die wordt nog aan u teruggekoppeld voor de raadsvergadering. Dan kijk ik nog even rond of iemand nog het woord wenst. De heer Plecht, voor de rest nog iemand niet, dan aan u het woord, de heer Plecht.
Ja, dank u wel. Ik had al gedacht dat u dat ging zeggen. Maar een vertaling van het coalitieakkoord. Hier staan heel veel taken die u gaat doen, maar is dit dan alles in het coalitieakkoord en niet meer dan dit? Of worden daar later nog weer extra middelen aan deze reserve toegevoegd? Of is dit het potje voor de komende 4 jaar? En als het overblijft, wat gebeurt er dan met die reserve en wat gebeurt er als u tekort komt? Want hier staan een aantal inschattingen, zoals sociaal werken zag ik staan. De afschaffing van SW, die loopt alsmaar op. Even kijken waar het stond. Oh ja, onder openbare ruimte, financiële gevolgen opheffen SW. Op middellange termijn, in het jaar 10.000, 20.000, 40.000, 60.000. Het telt hard op. Als er iets tegen zit, komt u straks tekort. Meldt u zich dan weer bij ons, omdat we het dan moeten aanvullen. Die reserve, of is dit het? Dat is voor mij belangrijk om te weten. Want het, ja, nou, laat het daar maar bij.
Mevrouw Bekkers.
Ja, op dit moment is dit het. Maar ja, er kan natuurlijk altijd wat veranderen. Eigenlijk wat mevrouw Fischia al aangaf, inflatie is bijvoorbeeld iets dat is onzeker. Dus dat, als er iets verandert in de tijd, waardoor er uitgaven anders zullen worden, of waardoor wat ons zal overkomen, en dat kan in positieve zin en in negatieve zin zijn, zullen wij daarvoor altijd bij u terugkomen. En dan moeten we altijd naar de raad, maar dat moeten we ook op het moment dat we dit gaan bestemmen, op deze manier. Maar als er tegenvallers zijn of meevallers, dan komen die altijd weer terug bij de raad en zullen wij daarover in gesprek gaan. Maar op dit moment is dit de inschatting en is dit zoals het voor ligt. Ik kan niet zeggen, dit is het exact en er overkomt ons niks. Er overkomt ons altijd iets wat niet voorzien is. En dat kan in positieve zin of in negatieve zin zijn. En dan zullen wij daarvoor bij de raad terugkomen.
Voldoende beantwoord, meneer Plecht?
Ik wilde wel graag mijn spreekstuk van. Ik wil het eerst met mijn fractie bespreken.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Dan kijk ik ook even rond naar de andere fracties. Kort CDA net al bespreekstuk. Dus ja, dan blijft het ook een bespreekstuk. En dan kunnen we agenda punt 7 met uw goedvinden afsluiten. En dan komen we bij het volgende punt en dat is agenda punt 8. De lokale publieke media-instelling Noordoost Twente. De gemeenteraad wordt voorgesteld om een positief advies uit te brengen aan het commissariaat voor de media over de stichting RTV Noordoost Twente. Deze stichting heeft in de afgelopen 5 jaar gewerkt als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Dinkeland, Losser, Oldenzaal en Tebergen. De huidige periode eindigt op 18 december 2022. De stichting heeft een verzoek ingediend om in de komende jaren deze functie weer te vervullen voor Noordoost Twente. Wie van de fracties mag ik hierover het woord geven? De heer Groothuis. Even kijken, de heer Keupink. De heer Oude Hendriksman. De heer De Graaf. En de heer Stamsnieder. Beginnen we bij de heer Groothuis van Gemeente Belangen, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Noordoost Twente bestaat uit de gemeenten Dinkeland, Losser, Oldenzaal en Tebergen. Als we RTV Noordoost Twente online opzoeken, echter, zien we dat Wierden hierop bij staat. Echter hoort Wierden niet oorspronkelijk bij Noordoost Twente. Wat is de reden dat Wierden ook in dit rijtje meegenomen wordt? En als tweede, betaalt Wierden op dit moment ook een deel aan de stichting? Zo ja, blijven ze na de verlenging van de subsidietermijn ook betalen? En onze fractie is voor het verlengen van de verstrekking, maar dan lijkt het ons ook logisch dat de actualiteiten in Noordoost-Twente meer in beeld worden gebracht. Dat was hem.
Dank u. Dan gaan we naar PvdA, de heer Keubink.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk of we ook aan RTV Oost, aan de Hansweg in Hengelo, of we daar ook een vergoeding aan betalen. En waarom het dan aan twee partijen in Twente zou moeten.
Dank u, meneer Keubink. Dan gaan we naar Keerpunt, de heer Ode Hendriksman.
Ja, dank u wel, voorzitter. We vinden nieuws wat gericht is op de maatschappelijke behoeften, vinden wij altijd goed. Verder voldoet RTV Noordoost ook aan de mediawet. Dus wat ons betreft is het subsidiebedrag akkoord. Dank u wel.
Helder. Lokaal sterk, de heer De Graaf.
Dank u, voorzitter. Inhoudelijk heb ik eigenlijk voor nu geen op- of aanmerking. Ik heb alleen een praktische vraag. Ik moest eerst vijf keer kijken, maar ik vroeg me af waarom er een brief in staat, een conceptbrief, gedateerd 25 oktober, dat de gemeenteraad akkoord is gegaan. Volgens mij is de formaliteit, als de gemeenteraad akkoord gaat, dat die brief er ook daadwerkelijk is. En ja, ik vraag me af of die er nu, waarom die nu al geschreven is en hierbij staat als bijlage. Praktische vraag.
Dank u, CDA, de heer Stamsnieden.
Het CDA kan instemmen met hetgeen wat voor ligt. Dank u.
Dank. Dan wie van het college? Er zijn een aantal vragen gesteld. Wethouder Perling.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen inderdaad. Te beginnen met de vraag van de heer Groothuis. Nou, scherp gezien allereerst, hè, dat RTV Noordoost-Twente doet niet alleen de nieuwsvoorziening voor de vier genoemde gemeenten, maar dat doet hij inderdaad ook voor de gemeente Wierden. Dat hebben ze niet altijd gedaan. Ze hebben hiervoor een aparte, in ieder geval een regio FM, volgens mij Wierden FM was het ooit in het verleden. Nou, dat kon niet als zelfstandige bestaan. Dat heeft onderdak gevonden, laat ik het zo maar even noemen, is opgegaan in de RTV Noordoost-Twente, dus bij Twente FM en Accent FM. Wierden heeft nog een aparte regeling met RTV Noordoost-Twente. Dus dat valt niet onder deze. En ze betalen daar dus ook zelfstandig voor. Dus daar even als antwoord op uw vraag. Dat blijft ook zo. Op het moment dat ze het niet meer doen, dan is het ook logisch dat zij dan ook niet meer de nieuwsvoorziening doen voor Wierden. En mocht ze er wel toe beslissen, dan beslist de gemeente Wierden beslist dat afzonderlijk. Dus dat is de vraag. RTV Oost, dat is een vraag van de heer Keurpink, of die vergoedingen ontvangen, begreep ik. Nou, wat we eigenlijk doen is dat op basis van de mediawet zijn wij verplicht ook, hè, om te zorgen voor een onafhankelijke media-instelling. Daar kunnen de media, die kan die zeggen, ook wat melden. Nou, in dit geval heeft alleen RTV Noordoost-Twente heeft zich gemeld om een verzoek te doen en gebruik te maken van die gelden. En daar is RTV Oost niet van geweest. RTV Oost doet wel de crisisnieuwsvoorziening. Dus dat is het stukje wat bij RTV Oost ligt. En dan de lokale mediavoorziening, die ligt echt bij RTV Noordoost-Twente. Onder andere wat Twente FM onder andere doet, bijvoorbeeld in de verkiezingstijd. Hè, dat heel nadrukkelijk ook zorgt dat de partijen goed in beeld komen. Nou ja, goed in beeld, duidelijk in beeld komen. En duidelijk is waar ze voor staan, zodat mensen ook gewoon een goed beeld kunnen vormen waar ze op kunnen en mogen stemmen. Onder andere. Dus dat is even het verschil ten opzichte van RTV Oost. De vraag van de heer Graaf inderdaad aanzien van de brief 25 oktober. Nou, ik zou zeggen ook heel scherp. Maar dat is een conceptbrief opgesteld onder het voorbehoud dat de raad ook in de raadsvergadering ook akkoord heeft gevonden. En zij kunnen instemmen met deze voordracht. Dus die gaat er pas uit op het moment dat de raad definitief akkoord heeft gevonden in de raadsvergadering. En dan ga ik even uit dat het op 25 oktober is, hoor. Maar dan zou ik even mijn agenda moeten checken. Ik zou verwachten dat ik dat helemaal in mijn hoofd moet weten, maar dat is inderdaad 25 oktober. Dus op het moment dat de klap erop is in de raadsvergadering, dan kan de brief de deur uit. En ik hoop dat het ook antwoord is op de vraag. Dat was hem, voorzitter.
Dank u, wethouder. Ik kijk even rond in de kring of er nog een aanvullende heer De Graaf. Verder nog iemand van de commissie? Niet? Dan geef ik het woord aan de heer De Graaf.
Dank u, voorzitter. Ja, ik wil niet kinderachtig doen, hoor. Maar het kostte mij weer wat tijd om te lezen voordat het kwartje viel. U heeft net 3 seconden besteed om te checken of de vergadering daadwerkelijk zo is. Volgens mij, als de gemeenteraad akkoord gaat, A, hoeft u niet weer terug naar de raad of die brief er ook echt maar uit mag, denk ik. Dus het is zinloos. En nogmaals, een beetje kinderachtig. Maar ja, ik stoor me er ook een beetje aan, want De kans is natuurlijk vrij groot dat iedereen hier positief is. Dus het gaat wel door. Maar ja, je schrijft toch een brief alsof het er al doorheen is. Ik vind het wat mij betreft is niet nodig.
Dank u. Was u daar nog niet? Nee, oké. Okay. Dan gaan we nu kijken of inderdaad iedereen positief gaat instemmen met dit raadsvoorstel. Ik kijk even, moet het een bespreekstuk of een hamerstuk worden? We beginnen aan deze kant. Hamerstuk. Dan gaat deze door naar als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 oktober. En dan komen we bij agenda punt 9 en dat is de sluiting. Ik wil u allen danken voor uw komst.